Welkom bij Studio Bomma, een podcast van Sense of Home en jullie aangeboden door Sodexo. In deze aflevering hebben we het over contact maken met bewoners als woorden niet meer volstaan. En dat doen we samen met Bart Klingelen en Geert Batens, twee beleefclowns, voor wie contact maken met bewoners de essentie is van hun werk.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet je ons ook nog een plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in uw woonzorgcentrum.
Dus zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Zo, dus nu ben ik eigenlijk al aan het opnemen. Hè? Ja. Dus ik kan in hier zo zitten ze.
Voilà, prima.
Zo, dag Jeffie.
Dag Maite.
Zeg, ik ben hier voor u te laten vertellen. Want wij hebben een aflevering over in verbinding gaan met mensen waar de taal niet meer volstaat. Hè? Want we weten dat in relatie gaan met bewoners, dat eigenlijk de essentie is van goede zorg. En ja, soms is dat gemakkelijk en soms is dat wat moeilijker. Maar de meeste mensen vinden dat wel moeilijker als dat niet meer met woorden kan. Uw papa, die heeft in een woonzorgcentrum gewoond, hè?
Ja, ja, ongeveer een jaar en een half, denk ik. Na een hartstilstand, waar dat hij dan met een beperkt bewustzijn is uitgekomen door een heel diffuse hersenschade. Dus ja, dat is een evolutie geweest. In het begin hebben ze nog proberen te revalideren en was dat afwachten wat dat er nog terug zou kunnen. En spraak was niet helemaal weg, maar wel het bewustzijn. Dus je kunt er niet meer op vertrouwen dat een, wat dat een zegt, dat een weet wat dat wil zeggen. En je kon er ook niet meer van uitgaan dat een begreep had dat je vroeg.
Mm-hmm.
Of vertelde, of... Allee, dat was heel wisselvallig gewoon. Soms hadden we wel het gevoel van... Oké, ik dring door en hij reageert door ja te zeggen of door fysiek of mimiek te gebruiken. Of soms ook helemaal niet.
Ja.
Dus dat was op zich een periode dat wel moeilijk was, dat zoeken om toch die connectie nog te kunnen maken. En dat doet iedereen natuurlijk ook een beetje op zijn eigen manier. Wij hebben als familie natuurlijk ten opzichte van zorgpersoneel, denk ik wel het voordeel dat je heel goed de context kent of de way-ins, omdat je natuurlijk daarmee samengeleefd hebt heel je leven en dat je heel veel geschiedenis samen hebt. En dat je dat iedereen ook vanuit zijn persoonlijke insteek kan proberen te doen. Hè? Dat is wat zoeken. Ik heb daar zelf... Ja, soms lukte dat wel met woorden en dan reageerde mijn papa eerder fysiek met zijn ogen of door toch alleen maar ja te zeggen. Of, en dan, als dat dan kon kloppen, dan denk je van ja, oké, hij heeft het juist. Maar eigenlijk die zekerheid heb je nooit, dus dat is inderdaad wel altijd afwachten, de ene tegen de andere dag. En ook zoeken naar momenten, naar kwaliteit, denk ik ook. Daar zijn wij ook hard naar op zoek gegaan. Hè? Want je weet dat dat eindig is. Wij wisten dat dat, als het niet meer beter werd, dat dat zou aflopen. Dus dan ga je op zoek naar dingen die dat hem nog wel ontspanning bieden. Of die, waarvan dat je ziet dat hem geniet.
Welk soort dingen waren dat dan?
Dat was zeker, we hebben dat zeker ook geprobeerd met eten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Echt, dat was, die heeft eerst in een revalidatiecentrum gezeten en dan ligt de focus heel erg op dat terugstimuleren van die hersenen en die zorg en die revalidatietrajecten. Maar eens dat hem dan in het woonzorgcentrum was, dan was er wel veel meer ruimte, ook voor ons als familie, om terug op zoek te gaan naar, ja, waar geniet onze papa nog van? En dat was zeker ook eten en een alcoholvrij pintje bijvoorbeeld. Wat dat hem daarvoor nooit dronk, alcoholvrije pintjes, maar die vond hem wel echt lekker. Op die moment. Dus ook gewoon terug, ja, op café gaan in het woonzorgcentrum. En die hadden ook een hele grote tuin. Papa zat ook graag buiten, dus we zijn ook heel veel buiten geweest. Ook wat proberen te wandelen, maar dat zijn dan ook dingen dat je merkt dat niet zo goed werken. Omdat fysiek contact met onze papa was altijd heel moeilijk. Mm-hmm. Daar reageerde die soms precies op alsof dat pijn deed.
Ah, ja,
of dat hem verschoot, of omdat hem dat niet zag aankomen.
Ja. Ja.
En dat was ook voor de verzorging dikwijls in het begin heel moeilijk, omdat hem daar in een kramp op schoot. Ja. Dus als wij gingen wandelen bijvoorbeeld en je hebt een ten harde hobbel, ja, dat doet hem geen plezier mee. Want hij ziet dat niet komen, die verschoot fysiek van heel veel. Dus dat is rustig houden. Dat was in de hof gaan zitten of in het woonzorgcentrum, in de cafetaria. En dan inderdaad een ijsje, een pintje, zoiets.
Ja, muziek. Hebben jullie dat geprobeerd?
Muziek was ook zeker een insteek. En daar reageerde die ook echt altijd op. Dat was echt opvallend. Mijn papa was ook wel iemand die er stond bij ons thuis altijd muziek op. Dat was ook een jazzliefhebber. Die zette de muziek zo luid dat boven de ramen op mijn kamer daverde. Dus dat hebben we niet opnieuw gedaan, maar wel terug die jazz-tunetjes van Toots Thielemans. Maar ook nieuwere dingen dat ik weet dat hem graag hoorde.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk tot de voorlaatste avond, voordat we aan het waken waren eigenlijk, met mijn papa, een van de mooiste herinneringen. Daar was echt nog dat je voelde dat hij rustiger ging ademen en dat hij kalmeerde gewoon van Melanie de Beasio een jazzknop te zetten. En dat je denkt van oké, meer hoeft het op deze moment niet te zijn als mijn hand op zijn arm en een muzieksknop zetten. Ja.
Goedemorgen, dag Bart en dag Geert. Hallo. Welkom bij Studio Bomma.
Hallo.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met jullie?
Ja, het is wel fijn om hier te mogen te zijn. Ik ben normaal gezien de luisteraar van Studio Bomma. En nu kan ik hier eens zijn als de persoon die geïnterviewd wordt. Dus wel speciaal.
Ja.
Voel lichtjes van spanning.
Ja.
Ja, ik vond het wel leuk om hier te zijn eigenlijk. Ja, ik heb Geert al een beetje misleid met onze boot van de morgen, maar dat was wel grappig. Nee, het is wel inderdaad zo'n beetje spannend natuurlijk.
Ja.
Maar ik vind het wel tof dat we over ons beleefklamen mogen spreken. Dat vind ik wel super tof.
Mm-hmm. Ja, zeker. En jullie zijn met een boot naar hier gekomen.
Ja.
Ja. Ik vind het ook heel fijn om jullie te mogen verwelkomen in onze studio. Bart, zou jij de luisteraars iets kunnen vertellen over uzelf?
Ja, ik weet niet waarom dat moet lachen, maar omdat we dat vorige keer zeiden. Ja, ik ben dus Bart. Dus daar beginnen we natuurlijk mee. En ik ben clown. Ik vind dat kei tof. Ik en Geert, we hebben onszelf zo wat, vorig jaar, denk ik, hebben we dat beliefclown genoemd. En ik doe dat al iets meer dan 10 jaar. Ik vind dat kei tof om te doen. Ik doe dat ongeveer 3 dagen in de week. En daarnaast, op mijn website kunnen ze ook natuurlijk zien, geef ik ook zo wat vorming rond eigenlijk. Zo wat, omdat ik doe dat nu al 10 jaar en ik voel dat mensen zowel op een andere manier kunnen kijken of zo. En dat wil ik zo wel wat delen of zo, die technieken dat wij doen. Voor ons is dat iets normaal of zo.
Mm-hmm.
Ik vind dat kei tof, gewoon clown zijn, weet wel. En dat is zoiets... op een of andere manier weten wij niet altijd wat dat wij doen. En dat willen wij wel delen met anderen. Mijn naam is Filou en dat is van mijn kat van vroeger. We hadden 2 katten, Filou en Pitou. En Pitou is er ook altijd bij. Dat is dan mijn knuffel die ik bij heb.
Ja.
En... Ja, wij wonen in Asseneden.
Okay.
Dat is een beetje over mezelf.
Ja, ja. En jij, Geert?
Ik ben Geert. Ik woon in Nevelen. Ik heb 3 zonen. Ik ben zelf iemand die heel veel van kinderen houdt. In mijn hobby die ik het liefste doe, is eigenlijk nog in onze gemeente meewerken met Gezinsbond. Ik doe dat al veel jaren. Ik heb vroeger heel veel opvoedingen gegeven aan ouders als vrijwilliger. Ik vind het ook leuk om zo nog altijd die activiteiten te organiseren. En wat ik daar vooral speciaal in vind, is elke keer als ik met die kinderen samen iets doe, dan leer ik daar veel van. Kinderen die laten alles los. Die kunnen van de ene moment verdrietig zijn, hè, bij een overlijden bij oma. En op het feest, 5 minuten later, zijn die aan het lachen en aan het spelen. Ik vind dat zo speciaal. Die kunnen zo verwonderd zijn in wat dat ze doen. Dus zo, dat, niet dat kinderachtige, maar dat kinderlijke, dat vind ik iets speciaal. Wat dat eigenlijk is. Dus ja, ik vind dat bijzonder. Daarnaast ben ik ook iemand die werken in de zorg een prachtig beroep vindt en die daar in Vlaanderen eigenlijk zoveel mogelijk rond doet. Ik vind dat er in de pers zoveel negatief nieuws verteld wordt over het zorgberoep, over wat er fout loopt, terwijl ik elke week voor mensen sta die met warmte en met veel liefde voor hun bewoners zich inzetten, soms met weinig middelen of te weinig middelen. Maar ik vind dat de pers daar eigenlijk wat meer aandacht zou mogen aan bieden aan wat mensen zoveel doen. Dus dat is ook zo een passie van mij om rond dat zorgberoep echt heel veel bezig te zijn.
Mm-hmm. Zeg, en jullie zitten hier samen in de studio. Dat is trouwens een primeur. Ik heb nog nooit 2 gasten tegelijk gehost. Een beetje spannend ook voor mij. Maar hoe kennen jullie elkaar?
Ja, ik herinner mij, denk ik, dat is ondertussen 10 jaar geleden?
Ja, het zal zo zeker 10 jaar geleden zijn.
10 jaar geleden. Ik denk met mijn vrouw ook, hè, met mijn Vero, en we samen gezeten in een cafeetje in de Damporstraat.
Mm-hmm.
Rond het clownen.
Ja. Ja, ik herinner het me zelfs niet meer.
Ik denk het, toen artistiek café is het toen al. En Geert had toen de VZW toch opgestart, denk ik?
Ja, ik had een groep opgestart.
Ja,
toen nog geen VZW.
Ja, om te gaan spelen in woonzorgcentra bij mensen met dementie.
Ja, ja.
Bij mensen met dementie. En ik denk dat we toen ook begonnen waren met mensen met een beperking.
Ja, klopt. Ja. En de allereerste keren weet ik nog heel goed, als ik dan speelde... En hij werd daarbij, was er toch zo'n vrouw die was verliefd op mij. Weet je dat niet meer?
Nee, ik weet dat niet meer.
Ik aan Brugge was dat. Dat was een bewoonster. Die was, en ik was zo... Ja, ik kende wel een woonzorgcentrum, maar niet echt zo... Ja, mijn grootmoeder had daar wel altijd in gewoond. Hè? Maar dat was in 85, in 1900, de vorige eeuw, hè, is die gestorven. Dus dat was... Ja, als kind kende dat wel, maar als persoon zelf... Mijn moeder zat toen nog niet in het woonzorgcentrum. En... Ik weet nog, als ik daar, dat was zo'n openbaring voor mij. En ja, ik voelde mij daar wel thuis of zo. Dat weet ik nog, dat hij dat ook zei. Weet je dat nog?
Wat ik me nog herinner toen, ik zal dat nooit vergeten, dat Bart toen zei van, het is zeker 20 jaar geleden dat ik nog in een woonzorgcentrum binnen geweest ben. Amai, dat ziet er helemaal anders uit dan dat ik dacht.
Ja.
Hij dacht aan witte gangen, aan mensen die daar liggen, te slapen, niks doen. En ik herinner me nog dat je toen zei, Bart, amai, dat is hier zo aangenaam in dat rusthuis. Mm-hmm. Zo warm aangekleed. Ja. Dat is helemaal anders dan dat ik dacht. Want ik vertelde nog toen, dat is wat dat veel mensen in de buitenwereld denken. Maar hier probeert men echt voor de mensen een warm thuis te maken.
Ja.
Ons zorgcentra waar dat wij als beleefclown langs gaan, zijn ook zorgcentra die zeggen van, wij willen echt voor onze bewoners die we nog moeilijk kunnen bereiken, we willen daar echt ook een zorgactiviteit voor organiseren. Want wat doen we voor die mensen die daar in een bed liggen, die eigenlijk niet meer weinig emoties hebben, soms niet meer spreken? Mensen die daar in een zetel zitten, die eigenlijk zelf geen contact meer zoeken. Ja. Dat is wat wij heel graag doen. Ja. Dat is nu net, dat zijn de mensen waar wij zo graag mee in verbinding gaan.
Nee, dat is.
Ja.
Dat vond ik ook zo schoon aan het verhaal dat je daar juist laten horen had van Evie.
Ja.
Ajo, dat hij dat vertelde, ik vond dat ook heel mooi. Allee, dat hij dat zelfs als familie al probeerde. Ja. En als dat dan kan voortgezet worden in het woonzorgcentrum, dat dat...
Ja.
Ja,
het is natuurlijk ook wel een kracht. Zoals Evi zegt, die blijft met haar vader contact maken. Maar ik herinner mij, mijn vader is zelf meer dan 20 jaar dementie gehad. Is in 2018 overleden. En ik herinner me wel, als ik op de kamer binnenkwam bij mijn vader... dan wist ik niks meer over dementie. Ik ben zelf maatschappelijk werker en referentiepersoon dementie, maar ik kwam binnen in die kamer en dat was zo emotioneel dat ik alles vergat. En het eerste wat er was, was dat verdriet. Mijn vader daar zien zitten, die mij niet meer herkent. Ik had altijd wat tijd nodig om erin te komen. En dat vind ik zo krachtig van Evi, dat die toch altijd blijven met haar vader contact maken is.
Ja.
Non-verbaal wil niet zeggen... dat je niet meer spreekt. Er zijn zoveel andere manieren, maar zelfs de taal, dat vind ik van haar heel krachtig. En... Ja,
ze zegt dat ook, hè? Van, ze, ja. Dat is wel nog altijd mijn papa, dat is nog altijd de man van mijn mama. En ze zegt, dat is het gezin dat wij waren en dat is het gezin dat wij nog altijd zijn om zo met elkaar om te gaan.
Ja.
En dat is inderdaad wel heel mooi. Zeg, nog eens even een vraagje ook voor jullie allebei. Mm-hmm. De podcast Studio Bomma, dat gaat over sense of home, u thuis voelen. Wat betekent dat eigenlijk voor jullie persoonlijk, u thuis voelen ergens?
Ja. Ja, wanneer voel ik mij thuis? Ik kan mij thuis voelen als ik zo toch wel een beetje mezelf kan zijn of zo. En ja, ik ben zo wat... wie ben ik eigenlijk? Hè? Ik ben zo eerder zo iemand die zo wat nonchalanter is of zo. En ik hou er wel van. Als ik dat gewoon kan zijn, dan voel ik mij ergens al wat thuis of zo.
Ja.
Dat heb ik wel enorm of zo, ja.
Ja, en voor u, Geert?
Wel, ik heb eigenlijk nog niet lang geleden in een winkel een kaartje gevonden en dat aan mijn vrouw gegeven. En ik heb dat vanmorgen een keer overgeschreven. En op dat kaartje staat, het mooiste van weggaan is thuiskomen.
Mm-hmm.
En mijn vrouw was daarvan aangedaan, maar ik dacht van, eigenlijk vind ik het heel leuk dat als we op vakantie gaan of we gaan weg, dat we zijn heel blij dat we vertrekken. Maar als zo het einde van de vakantie er is, dan zijn wij allebei ook altijd blij dat we terug naar huis gaan.
Ja.
Dus wij hebben dat nooit niet, dat we zoiets hebben van, oh, zouden we niet langer mogen blijven. Het is thuis beter dan ergens anders. Wij zijn gewoon ook graag thuis. Er is geen enkel bed and breakfast of hotel wat beter is. Zelfs het eten niet, want ik heb thuis een zoon die heel goed kan koken en een vrouw die goed kan koken. Ik ken geen enkel restaurant waar dat zo goed is.
Ja.
Dus ja. Nee, wij komen ook graag thuis.
Ja.
En zoals dat Bart zegt, ja, je voelt je daar ook veilig, je bent daar ook rustig. Ja, dat is voor mij een thuisgevoel.
Ja.
En hoe zou dat zijn als je in een woonzorgcentrum zou wonen?
Ja, ik denk gezelligheid vind ik ook superleuk. Want ik heb nu gelukkig een vrouwtje die dat heel goed kan inkaderen bij ons thuis. En bij ons is het altijd keigezellig. Allee, wij houden daarvan. En ik kan mij inbeelden, als ik dan woon in een woonzorgcentrum, dat voor mij ook superbelangrijk is of zo. Dat daar een soort gezelligheid is. En dan ook dan de mensen u laten voelen dat je thuis bent. Dat je een keer zelf iets mag beslissen. Of dat je een keer zelf wat keuzes mag maken. Of dan ze gewoon even luisteren. Dat ook al veel kan betekenen. Ja.
Nu, als beleefclown komen jullie vaak in woonzorgcentra.
Ja. Ja.
Misschien dat je zoal eens heel algemeen al kunt uitleggen wat dat is, een beleefclown.
Ja.
Ja, wat ik nog wil aanvullen is... als beleefclown komen wij in heel veel verschillende zorgcentra. Wij komen bij mensen met dementie, bij mensen met een beperking, bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. En ik zou toch wel willen aangeven dat als ik daar binnenkom, Bart, ik denk dat je dat ook ziet, dat er zoveel verschil is van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum.
Mm-hmm. Ja.
En het begint al bij het onthaal. Ik geef wekelijks vormingen in Vlaanderen over belevingsgericht contact en humor in de zorg. En ik vertel altijd over het onthaal. En ik herinner mij dat we in het Gentse in een woonzorgcentrum binnenkwamen een paar jaar geleden. En we waren nog geen 10 seconden aan het onthaal. En we zagen de mensen die daar werkten van de ene kant naar de andere kant stormen. Wij zeggen in het dialect als een kieke zonder kop. Ik ben van de streek van Aalst. En dat we voelden van hier is stress. En als we dan 3 kwartier later bij de mensen gingen op de beschermde afdeling, op de geborgen afdeling, dan waren heel veel bewoners ook onrustig.
Mm-hmm.
Ja.
En een paar weken later gingen we dan in een ander woonzorgcentrum in het West-Vlaamse binnen, een gelijkaardig woonzorgcentrum met evenveel werknemers, evenveel kamers, misschien ook wel zieken. En daar kwamen wij aan het onthaal en onmiddellijk kwam er een ergotherapeut bij ons. En die zei van, Geert, drink jij graag een tasje thee? De collega drinkt u graag een tasje koffie, gaan we in het kapsalon. En dan kwamen wij 3 kwartier later op die geborgen afdeling. En dan waren die mensen daar allemaal zo rustig.
Ja, ja.
En dat als beleefclown, dat beleef ik als clown ook.
Ja. Ja, ik denk dat onze kracht ook is, als we ergens binnenkomen, dat we ook een bepaalde rust en sfeer proberen creëren.
Mm-hmm.
En dat die... Als wij vooruit ergens gaan spelen, dan zeggen wij dat duurt ongeveer 3 uur, maar eigenlijk spelen wij misschien maar 1,5 uur of zo. Maar belangrijk is ook dat binnenkomen, die rust brengen, die sfeer brengen, ook bij personeel, bij anderen. Dus het is het geheel ook. En als wij ook bij kamers binnenkomen is de intro ook heel belangrijk. Of de langzaamheid, de traagheid hoe dat wij binnenkomen. Niet zomaar binnengaan. Nee, even aftoetsen en die sfeer creëren. En dan proberen wij ook altijd iets achter te laten. En dat is gewoon... Ik denk dat dat zo wat, wat kort samenvat is... Het is heel moeilijk natuurlijk. Ja. Je moet het bijna even meekijken of mee beleven eigenlijk. Ja. Ja. Je zou een keer mee moeten gaan, hè, Maite?
Ja, graag.
Dan kunnen we echt een keer zien. Allee, want er zijn altijd zo magische momenten eigenlijk.
Ja. Nu, ik heb ook al gehoord dat er demiclowns bestaan. Hè? Ja. En ik was dan benieuwd van, ja, wat betekent dat dan juist? En zo ben ik op bezoek gegaan bij Lara, de oprichter van de demiclowns, om ook te begrijpen wat zij doen. En zij verwoordt dat zo.
Als vaktherapeuten vertrekken wij vanuit een eenvoudig, maar essentieel principe. Ervaren en doen zijn vaak krachtiger dan woorden alleen. In het werken met ouderen en zeker met mensen met dementie botsen verbale interventies soms op hun grenzen. Dan worden lichaam, beweging, ritme en beleving de dragers van communicatie. Vaktherapeuten zou je kort door de bocht kunnen omschrijven als een soort van doepsychologen. We werken niet in de eerste plaats via praten of verklaren, maar via ervaring, interactie en het lichaam, geluiden, bewegingen, rollen. Dat betekent ook dat we gedrag niet gaan zien als iets dat zomaar ontstaat of gecorrigeerd moet worden. Alles is communicatie en gedrag is altijd betekenisvol. Roepgedrag, herhaling, onrust of ogenschijnlijk zinloze bewegingen zijn manieren waarop iemand spanningen reguleert, behoeften uitdrukt en verbinding zoekt met de omgeving. Hoe vreemd dat het er soms ook mag uitzien als iemand met zijn hand op de tafel tikt of als iemand 100 keer dezelfde vraag stelt of als iemand heel de tijd aangeeft dat hij aan het wachten is op iemand. In ons werk gebruiken we vaak de metafoor van de vleermuis. Ja, een vleermuis ziet niet met zijn ogen, maar oriënteert zich via echolocatie door signalen uit te sturen en te voelen, te kijken wat er eigenlijk terugkomt. Hè. Door die signalen terug te krijgen, weet je wie ben ik voor de ander en wie is de ander voor mij. Zo werkt communicatie bij mensen met dementie vaak ook. Betekenis ontstaat niet in één richting, maar in een heen en weer van contact. Zolang we signalen blijven uitsturen als hulpverlener, als omgeving rond personen met dementie, ontvangen en ook beantwoorden, kan iemand zich blijven ervaren als iemand die er is en ertoe doet. Dus zolang we signalen blijven uitsturen, ontvangen en beantwoorden, dan kan iemand, een persoon met dementie, zich blijven ervaren als iemand die er is en ertoe doet. Dat vraagt van ons als professional dat we onze eigen logica durven loslaten. Onze eigen taal, onze eigen manier van denken. Werken wanneer woorden niet meer volstaan, betekent niet dat de taal verdwijnt. Dat is vaak een idee dat mensen hebben dat non-verbaal, dat betekent zonder taal of zonder woorden. Het betekent wel dat we onze vertrouwde interpretatiekaders tijdelijk moeten parkeren, dat we dat eventjes moeten loslaten. Want voor mensen met dementie werkt dat misschien niet meer zo op die manier. Wij gebruiken stem, woorden, ons lichaam, meer afgestemd op het ritme, de beweging, de rol, de belevingswereld en de interne logica van de persoon met dementie die voor ons zit. Dat vraagt van ons als hulpverleners, als vaktherapeuten, als demiclowns, vraagt dat een actieve houding van niet weten. We komen altijd goed voorbereid binnen met kennis van het levensverhaal, als we een interventie doen op de vloer, als we een levensverhaalbezoek doen. En tegelijkertijd laten we die kennis los om echt te kunnen volgen wat zich in het moment aandient. Dat noemen ze het dubbel bewustzijn. In onze demiclowns-methodiek werken we met wat we levensverhaalbezoeken noemen. Dat zijn interventies op de werkvloer waarbij we als duo van vaktherapeuten, langsgaan bij mensen met dementie. De clown is daarbij geen entertainer en geen grappenmaker. Het gaat niet over de humor. Het gaat meer over de humor. Verwonder u meer. De clown is bij een levensverhaalbezoek een figuur die het niet weten belichaamt. Daardoor ontstaat er een rolomkering. Niet wij, Niet wij die de interventie komen doen, maar de persoon met dementie wordt opnieuw degene die weet, leidt en richting geeft aan het contact. En dat is zeer essentieel in de interactie, in de verbinding, in de communicatie die je aangaat met een persoon met dementie. Dat hij het gevoel heeft van, ik heb nog iets te zeggen. Jij weet er niet zoveel van. Ik weet er wel iets van. En daardoor word ik aangesproken op mijn rollen, op mijn levensverhaal, op mijn vaardigheden, op de dingen die ik belangrijk vind. En zo krijgen bewegingen, handelingen en reacties opnieuw zin.
Ja, dat is zeker ook voor ons herkenbaar, hè Bart?
Ja, ja zeker, tuurlijk. Ja.
Wat er gezegd wordt van de demiclowns. En vooral ook, wij voelen ook zo die motivatie, dat graag doen, dat contact maken. Hè, dat is een beetje gelijklopend. Hè.
Ja, ja, zeker.
En het is ook mooi dat er in Vlaanderen, hè, 15 jaar geleden, toen ik daarmee begon, dan bestond er 1 of 2 organisaties. Ondertussen bestaan er in Vlaanderen niet alleen de demiclowns, hè, maar ook wij als beleefclowns, de zorgclowns, ja. de rusthuisclowns, noem ze maar op. Ja, ja, er zijn al 5, 6 organisaties. Ja. En wat zo mooi is, hè, 15 jaar geleden was er niks. Nu zijn er 5 organisaties en iedereen heeft zijn eigen visie.
Ja.
We hebben allemaal een beetje een verschillende visie, een verschillend vertrekpunt. Maar het mooie is dat het een zorgactiviteit is die meer en meer ingebed geraakt. En waar dan meer en meer mensen ook in Vlaanderen in geloven.
Ja.
In onze omringende landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland is dat al iets heel normaal.
Klopt.
Hier hebben wij nog werk. Is er nog altijd het idee van een clown, dat is iets kinderachtig.
Klopt.
Dat is iets van nozel, hè Bart?
Zelfs in Libanon is dat zelfs alleen gewoon geïntegreerd in de zorg.
Ja.
Ja.
Zit er gewoon in, ja.
Ja. Ja. Misschien is dat ook wel omdat wij ook als samenleving veel meer beginnen te zien dat mensen die niet meer kunnen spreken door bijvoorbeeld hun dementie, dat dat wel nog altijd mensen zijn. Hè? Ja. En dat eigenlijk de verbinding of het contact zo belangrijk zijn in goede zorg.
Ja. Ja, dat is. Nu, ik geef wekelijks vorming aan mensen die in de thuiszorg werken, in de ouderenzorg, in een ziekenhuis. En ik vertel altijd, probeer tot deze middag niet te vertellen wat uw opleiding is of uw beroep. Ik wil het niet weten. Er zitten dan 15 of 20 mensen die een job hebben. Dat kan van de keukenmedewerker zijn, tot de directie, tot een ergotherapeut. En dan vertel ik altijd, ik wil het niet weten. Zo kan ik zonder oordeel naar jullie luisteren en met jullie in interactie gaan. En als mens met jullie contact maken. Mm-hmm. Want dat is ook hoe dat ik als beleefclown bij mensen met dementie ga.
Ja,
ik ga die daarnaar kijken als mens. Als ik weet welke opleiding dat u heeft, hè, dan gaat de ene misschien denken, ik werk maar in de keuken en ik weet niet veel. En de andere is ergotherapeut en die denkt, ik heb zo lang een opleiding gehad, ik weet veel meer. Maar echt belevingsgericht werken, ik denk niet dat dat met diploma of studie te maken heeft. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met wie dat je bent, wat dat je belangrijk vindt in het leven, hoe dat je opgevoed bent, hoe dat je met een mens wil omgaan.
Nee, ja. Nee, dat klopt. En als beleefclown, ja, ik doe het natuurlijk al 10 jaar echt verschillende keren per week. En dan merk ik natuurlijk dat dat een bepaalde professionaliteit krijgt of zo. Of dat dat een ambacht is die je dieper kan uitwerken of zo. En natuurlijk, sommigen denken dan, hè, we gaan 5 of 10 dagen even een clownsworkshop doen of daar vorming rond krijgen. Ah, en het gaat mij lukken. En dat weet ik ook niet altijd. Dus daar moeten we even door of zo. Ik denk dat iedereen dat wel kan. Ik spreek soms mensen die dat zo doen in woonzorgcentra zelf. En dan vallen zij soms zo terug op een eigen beperking van oei, ik probeer iets te doen, maar het lukt niet of zo. En ik denk dat proberen juist mag wegvallen. Dat we er gewoon moeten zijn of zo.
Zeg, het gaat vandaag over contact maken als woorden niet meer volstaan. Ik ben nu heel benieuwd hoe dat jullie dat als beleefclowns eigenlijk doen.
Ja, eigenlijk, ja, zoals ik daarnet ook al zei, van als we toekomen in het woonzorgcentra, is dat ook al een belangrijke. Meestal doen we dat ook met 2. Als we met 2 zijn, gaan we ook al die verbinding onder elkaar proberen te krijgen, dat we dat nadien kunnen overgeven of kunnen laten uitschijnen naar de bewoner zelf.
Ja.
En ook met personeel gaan we eerst daar even mee afstemmen of zo. Hoe is de sfeer hier? Hoe is het hier? Soms gaan wij ook zelfs voordat wij in een kamer binnengaan, gaan wij zelf soms gewoon even door de gangen gaan. Gewoon wat muziek maken of wat geluid maken. Dan ze weten, er is iets gaande of er is iets aan het gebeuren. En ook al zijn ze vrij zwaar verzonken, ik ben ervan overtuigd dat die wel aanvoelen dat er iets anders is dan de normale dag. Omdat ze voelen, er gebeurt daar iets. Hè? En dan gaan wij langzaam aan in een kamer. Soms kloppen wij, soms doen wij gewoon de deur open, soms gaan we gewoon binnen, maar we doen dat altijd heel traag. En dan voelen wij, ja, wat sfeer is er? Wat is er hier nodig? Wat zouden we hier kunnen doen? Is het nu wel de moment om te gaan? Of moeten we straks terugkomen? En die zaken vind ik wel superbelangrijk. En als we dan binnen gaan, ja, dan gaan we juist dat contact maken. En wij zijn heel sterk in improviseren, dus wij laten alles los gewoon. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ik bijna niks weet over de bewoner. Ik vind dat super tof. En ik voel wel of dat dan een bankdirecteur geworden is of dat dat vroeger cafébaas was. Meestal hoorde dat, komt dat heel snel aan bod of zo. Gewoon omdat wij er zijn wie dat we zijn en we luisteren en we proberen echt te voelen wat er is. Ik denk dat dat zo wat... En iets heel belangrijks is om te starten als beleefclown.
Zeg, ja, mag ik daar eens ook op verder vragen? Dus je komt dan heel, heel voorzichtig en zachtjes eigenlijk binnen op de kamer, in een energie van die kamer. Ja. Kun je zo eens een paar voorbeelden geven van welk soort sfeer of energie dat daar dan bijvoorbeeld kan zijn die je dan aanvoelt?
Ja, als wij binnenkomen... Ik ga liefst bij mensen, Bart, die zo wat verzonken zijn.
Ja.
Men spreekt hier nu net over als er geen taal meer is. Hè? Maar veel mensen denken altijd non-verbaal dat mensen niet meer spreken. Of dat wij clowns dan ook niet meer spreken. Maar wij spreken nog altijd. Als mensen zin hebben om te spreken, dan gaan wij ook spreken. En we weten wel, iemand met dementie is heel verward of vertelt dingen die niet kloppen. Maar voor een beleefclown is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste voor de beleefclown is eigenlijk dat we verbinding kunnen maken met die bewoner. En wij zeggen altijd, als je contact maakt met je bewoner, dan blijf je in je eigen wereld zitten. Verbinding gaat veel verder. Dan ga je eigenlijk in de schoenen van die bewoner gaan staan. Dan ga je echt voelen van, hoe zit die bewoner erbij? Hoe ademt die bewoner? Is die rustig? Is die onrustig? Naar waar kijkt die? Als je in die kamer beweegt en gaat op het bed gaan zitten, wat doet die bewoner? Kijkt die naar u? Kijkt u naar u niet? Kijkt hij buiten? Er gebeurt altijd iets.
Maar Geert, dat vraagt een enorme aandacht voor die bewoner, toch? Om dat te kunnen merken naar waar kijkt je, hoe ademt je.
Dat is zo. Ja. Alle voelsprieten staan open eigenlijk. Ja. Eigenlijk is dat heel belangrijk bij een beleefclown. Dat alle voelsprieten open staan en dat je echt voelt van... Ja, als die daarvoor iets gewoon aan dansen is, ik zeg maar, hè, ik zie zo'n bewoner aan dansen als wij binnenkomen. Ja, hup, dan vliegen wij daar naartoe en dan gaan wij mee dansen. Dan gaan wij mee in die energie kruipen. Is dat iemand die zo aan het neurien is in bed en die ligt Ja, dan gaan wij daar naartoe. Dan voelen we, oké, die zit misschien wel in een triestigere fase of niet. En dan gaan we dat proberen aanvoelen en dan gaan we in die energie kruipen. En daar gaan we van vertrekken. En dan ontstaat er altijd veel, hè? Like dat Geert zegt. Ja,
ja ik noem het affectieve aandacht.
Ja.
De mens zien en niet de beperking. Want dementie is ook een vorm van beperking.
Ja, hè? Mm-hmm.
Het is eigenlijk... We kijken niet naar dat geheugenprobleem, en we kijken ook niet naar het communicatieprobleem. We kijken naar die persoon die daar ligt.
Ja. Ja, ik herinner me nog, in het Gens ergens was dat wij speelden en... Wij kwamen binnen en die zei niks. Die zei gewoon niks. Dus wij dachten, slaapt hij of slaapt hij niet? En dan gaan we daarbij, gaan we dat wat gaan zitten. Hè? Doen we een korte aanraking misschien? Proberen we soms een muziekje te doen? Proberen we zelf wat te neuren? Maar er komt echt geen reactie. Oké, maar toch doen we verder. Want we voelen, we kunnen hier even toch blijven. En dan gaan we buiten... En die een arm beweegt. Ja, hoe schoon is dat? Allee, ik word daar... Je kunt dat bijna niet navertellen, hè? Maar je moet daarbij zijn. Dan voel je voelt eigenlijk, elke keer dat ik speel, voelt je... Oh, dat was hier nu toch magisch, hè? Dan komen wij buiten en dan kijken we naar elkaar of zo. Oh, dat hadden ze moeten filmen of zo. Dat was zo schoon, of dat gevoel was er gewoon.
Ja, als beleefclown is het echt belangrijk dat je vreugde, hè, of je arbeidsvreugde, je voldoening vooral zoekt in de hele, hele kleine dingen. Ik vertel dat ook altijd aan mensen die werken in een woonzorgcentrum. Veel mensen focussen zich op de dingen die fout lopen. En ik zeg altijd, je hebt maar over één ding of over één iets controle. Je probeert altijd controle te hebben over die persoon met dementie, over je bewoner, maar daar kun je geen controle over hebben. Je kunt maar over één ding controle hebben, dat is over jezelf. En jullie verliezen zoveel energie door te zoeken om controle te hebben. Ja. Dat laten wij als beleefclown los. We hebben vooral controle over onszelf. En wat er met die bewoner gebeurt, dat beslist die bewoner zelf. Dat ligt volledig bij die bewoner. En als iedereen die in een woonzorgcentrum werkt, terug die kleine dingen zou kunnen zien. Hè? Ik zeg altijd, er zijn mensen die in een woonzorgcentrum werken, die op 5 seconden warmere zorg bieden, waar andere collega's in een half uur niet in slagen.
Ja.
En bij ons ligt het niet in wat dat we doen met de mensen, of hoe lang dat we daar zijn. Tijd, dat is niet belangrijk, maar hoe dat we het doen. En dat kan zijn dat wij maar 2 minuten bij iemand op de kamer zijn, en dat die man ook plots roept van, maak dat je wegzet, onnozelaars. Ja. Maar dan kan die man zich eens kwaad maken en hij beslist dat we naar buiten gaan. En we gaan niet zeggen nee. Een clown die zegt altijd ja.
Ja.
Op alles zeggen wij ja.
Dat is zo. En soms werkt dat zelfs als je dan 10 minuten later toch nog een keer in die kamer gaat en toch nog een keer... Oh, mok toch buiten zijn, zag je dat terug. En dan heb je toch weer een leuk contact of zo. Ja.
Ja.
Ja, wij doen echt wat de mensen vragen. Zij zijn de dirigent.
Ja.
En wij zijn het publiek.
Ja, klopt. Ja.
Je hebt gezegd, hè, jullie zijn heel sensitief, dus je gaat met heel veel aandacht en aanwezigheid aanvoelen hoe dat het eigenlijk is met een andere persoon.
Ja.
En dan proberen jullie daarop voorzichtig af te stemmen.
Ja.
Kunnen dat misschien nog een beetje uitleggen aan de luisteraars? Wat zijn dan manieren om af te stemmen?
Ja, ik denk... Veel manieren, hè?
Ja, ik denk, vele mensen weten dat, al een groot belangrijk stuk is spiegelen, hè, Bart.
Ja.
Dat we toch een stukje, als de persoon in zijn zetel zit, hè, moet je niet denken dat een beleefklang gaat binnenkomen en beginnen dansen en een nummerke brengen. Nee, dan gaan we eigenlijk die energie zoeken en gaan we daar al echt spiegelen.
Ja.
Misschien gaan we dan ook gewoon in dezelfde houding gaan zitten en ook een beetje zoeken naar wat leeft er bij die persoon. Ja. Is die blij? Ja. Is die bang? Is die boos? Is die heel stil? Is die verward? Ja. Dan gaan we ook een stukje spiegelen, denk ik. Ik denk Klopt. Dat toch wel een belangrijk stuk is.
Of als ze met iets bezig zijn, daarop toch in te spelen. Ik herinner me nog, ik was een kamer binnengegaan en die was blind. We wisten het niet. Eerlijk gezegd is het handiger om dat wel te weten.
Ja.
Hè? Maar oké, we wisten het niet. Dus we gaan ervan uit dat hij ons wel ziet. Maar die zag ons dus niet. Maar die was bezig met iets. En wij deden iets en die reageert er niet op. En we verstonden dat niet zo goed. Maar dan proberen we toch met wat hij bezig is, plots misschien dan een keer aan te raken. En dan in één keer had hij ons gezien. En voilà, en dan waren we vertrokken. En dan gaan we wel op misschien de dingen inspelen met wat die op dat moment aan het doen zijn of zo.
Ja. Ja, we gaan ook heel, heel bazaal werken eigenlijk.
Ja.
Hè? Ik zelf heb een opleiding basale stimulatie gevolgd. In Vlaanderen is dat vooral gekend in de sector bij mensen met een beperking. In Duitsland, Zwitserland, ook in de ouderenzorg. En ik pas dat echt wel toe. Dus stel dat ik met iemand naast iemand zit en ik babbel daarmee, dan kan dat zijn, zelfs als die persoon nog kan horen en zien, dat hij mij toch niet hoort.
Ja, zeg, je moet misschien bazaal nog even uitleggen, Geert.
Ja, basale stimulatie gaat eigenlijk vooral over zintuigprikkelen.
Ja, oké.
Okay. Dus de stem, het timbre in uw stem, het tempo in uw stem, uw ademhaling. Hè? Hoe ademt je? De geur van uw lichaam. Hè? Er zijn in het buitenland woonzorgcentra waar geen parfum of geen deodorant gebruikt worden, bijvoorbeeld in de Noorse landen. Hè? Omdat dat mensen kan desoriënteren. Veel mensen denken bijvoorbeeld, die in de zorg werken, ik zie dat soms, na 5 minuutjes staan ze al met deo te spuiten, omdat ze denken, ik ruik niet fris. Maar dat is zo belangrijk, dat ze uw lichaamsgeur, daaraan kunnen mensen nu herkennen. En dat is heel bazaal. Als mijn kleinkind geboren is, Ellie, en mijn zoon gaf het kindje aan mij, dan begon die te huilen. En ik kon die eigenlijk niet, ik kon die niet sussen. Ik geef die terug aan mijn zoon en die stopt met huilen. Hij geeft die terug aan mij en die begint terug te huilen. Je moet weten, baby's, die zien niks. Dus dat kind herkent u volledig aan de geur van uw lichaam. Hè? En als beliefclown, ik heb soms ook etherische oliën bij.
Ja.
Wij gaan of een doekje met wat geur in.
Of iets van buiten. Iets van buiten brengen we mee naar binnen. Hè? Dat kan een bloem zijn die wat geur afgeeft. Ja. Hè? Of als boomschors, dat ruikt ook zo wat.
Ja.
Nu als het sneeuwt, dan neem ik een frigobox mee, steek ik daar sneeuw in.
Ja.
Met de herfst, dan nemen we bladeren mee.
Ja.
In de zomer gaan we bloemen in de wei gaan plukken en pakken we die mee.
Ja.
Dus mensen kunnen nog heel veel voelen. En wat ik wil zeggen is, als je dus naast iemand zit en je praat, dan kan het zijn dat die persoon je niet meer hoort. Niks. Hè. Maar wat ga ik dan doen? Ik ga naast die persoon zitten en ik ga die tussen mijn elleboog en schouder ga ik die aanraken en lichtjes drukken. Wat op die moment die persoon voelt, is de trilling van mijn stem. Ik ga mijn stem laten zakken. Ja. Het drukken. Hè. Ik druk een beetje tegen die arm, die warmte. En dat is basale stimulatie. Ja. Dat is een hele ander contact. Ja. En wij clowns beleven, ik denk wij beleefclowns, wij doen dat eigenlijk zonder nadenken. Hè, Bart?
Ja, klopt. Ja.
Ja. Hebben jullie misschien nog een aantal interventies die dat jullie zijn bijgebleven van de afgelopen tijd?
Van de afgelopen tijd moet ik nu wel denken aan die mevrouw, ik denk dat ik dat vorige keer die je ook verteld heb, die zo wat wartaal aan het vertellen was. Wij noemen dat jabbertaal in de clownerie. En die dus en ik blijf dat wel altijd nog een leuk verhaal vinden. En ze wisten niet hoe ze daarmee moesten communiceren, omdat die ook anderstalig was. Die was van Oostbloklanden. Ja, als clown, je kent die persoon ook nog niet goed, want dat was de eerste keer dan dat we daarbij gingen. En dan vraagt u zo af van, oké, hoe gaan we die nu benaderen? Op een bepaald moment gingen wij er terug tegen jabberen. En dan zeiden wij ook, karatje. En die sprak terug en dat werd een samenspel. En dat was eigenlijk wel, dat was een heel mooi moment of zo.
Ja.
En dat herinner ik mij nog een ander, moet ik nu denken, dat was in het Gentse. Iemand die gesluierd was van Marokkaanse afkomst, denk ik. En daar zei ze, dat moet je misschien toch niet bij gaan, want we hebben daar echt geen contact mee. Die loopt wel nog rond, maar die spreekt niet meer. Nul contact. Ja, maar mag ik er toch een keer bij gaan? Het is goed, dus we gaan er even bij. En die ziet mij en die fleurt op. Die pakt mijn arm en wij beginnen daar gewoon zo tegen elkaar. Ook dat was ik verbaal, want die begint ook zo wat jabbertaal, maar op een heel andere dingen. Ik denk in haar taal, denk ik, een soort dialect. En ik doe alsof ik dat ken. En ik begin mee in dat dialect tegen haar te babbelen. Hè. Zo doen wij dat. Wij doen alsof wij ook Marokkaans aan kunnen. Of Bergers, of ik weet het niet wat het was. En dat was echt een communicatie, dat was echt een gesprek heel de tijd. En dan hebben wij echt mooi in het woonzorgcentrum zelfs rondgelopen en dan terug naar haar kamer. En dat was, zijn zo prachtige momenten.
Ja, hoe dat ik daar wil op inpikken, het gaat hier eigenlijk weer over spiegelen, maar dan spiegelt je de taal.
Ja.
Als iemand zegt, en er zit daar bijvoorbeeld angst in, dan kunnen wij die geruststellen door die klanken of die woorden vast te pakken, die jabbering vast te pakken. En als die persoon zegt, dan horen we daar angst in. En dan gaan wij eigenlijk diezelfde klanken vastpakken en zeggen, en dan zegt die andere, en dat klinkt misschien, veel mensen denken, beliefclowns, dat is kinderachtig. Maar ik wil daar echt toch op benadrukken, wij gaan met de mensen met heel veel respect om.
Mm-hmm.
En ook als mensen, het is niet kinderachtig, het is kinderlijk. Als mensen zich kinderlijk gedragen, dan blijven wij nog altijd op een volwassen manier met die mensen omgaan.
Ja.
Het is geen schatje, het is geen zoetje. Het is Roger en het is in zijn bed dat hij ligt. En wij nemen zijn hand vast en niet zijn handje. Dus voor ons, Bart, is toch het respect naar die mensen
superbelangrijk. Ja, superbelangrijk.
En wij beleven anekdotes en wij beleven ook aangrijpende dingen. Iets dat mij nu in mij opkomt, misschien dat ik straks ook wel een anekdote vertel, maar... Iets heel moois dat ik ooit mogen doen hebben, dat was bij Georgette. En Georgette lag palliatief in haar kamer. En er zat familie bij. En die familie had zelf, die kent ons als beleefclowns. En die had gezegd, zou je nog eens bij ons mama willen komen? Ik weet de naam niet meer van mama, maar ik vond dat een eer dat ik palliatief bij die mevrouw mocht komen. Ik had die nog 2 maanden ervoor daar nog een praatje mee gedaan. En nu lag die daar in een foetushouding in dat bed... En ik vraag aan die dochter, mag ik bij uw mama in bed kruipen? En die zegt, doe maar. Hè. Ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat het deken of het laken tussen mij en Georgette lag. En ik ben lepeltje gaan liggen. En lepeltje in het basale voelt voor de mensen aan alsof je die baby uit zijn wiegje haalt en dat je die tegen je borst drukt. Ja. En ik liet die mevrouw, die kwam mijn hartslag voelen. En ik ging eigenlijk met hele diepe tonen gaan zingen als een indiaan. Dus hele diepe klanken, die trillingen in die achteraan in de rug naar die mevrouw overkomen. Ik ga eigenlijk ook haar niet gaan strelen op haar benen, maar gaan strijken. Hè? Dus lichtjes drukken, vooral op plaatsen langs de buitenkant. Hè? Want de binnenkant, mensen liggen terug in een foetushouding. Hè? De buitenkant is gewoon om tegen die baarmoeder te botsen. Dus ik ga daar die mevrouw aanraken, drukbewegingen toepassen. En dan zegt die dochter, kijk, ons mama, er loopt snot uit haar neus. En dan kun je zeggen, hè, ik krijg er nog altijd kiekenvel van als ik dat vertel. Maar op dat moment heb ik zoiets van, die mevrouw laat los. Hè. En dan 2 uur later zat ik iets te drinken met mijn collega in de cafetaria. En komt die dochter met die schoonzoon, die komt bij mij. En die pakt mij zo vast en die zegt, Geert, mama is net overleden. Het was zo'n schoon moment. Kijk, dat pakt mij nog.
Oh, ja.
Dat is iets dat ik altijd vertel in lezingen.
Ja.
Dus als beleefklachten moeten we soms ook afscheid pakken. En ik heb zoveel respect voor mensen die in een rusthuis werken. Ik geef wel alle weken les aan mensen die in een rusthuis werken. Maar ik zeg altijd, ik zou het niet kunnen. Ik heb 4 maanden als referentiepersoon gewerkt. Ik heb aan een oudere dame eten gegeven. En ik kwam na het weekend terug en die was overleden. Ik kan dan niet elke keer afscheid pakken. Ik heb daar zoveel respect voor.
Ja.
Dus als beleefclown beleven wij soms ook wel een keer loslaten en verdriet.
Nee,
ja,
dat is waar.
En ik vind ook aan dat verhaal, dat laat zo hard zien dat dat niet kinderachtig is.
Nee.
Deze gaat echt over, dat gaat naar het existentiële echt. Hè?
Ja.
En natuurlijk wel op een kinderlijke manier, zonder franjes.
Van hart tot
maar
hart.
Maar echt naar de kern wel. Ja.
Ja, eigenlijk, wat proberen wij te bereiken? Een echt doel hebben wij niet. Sommige mensen denken van, die clowns zijn er om de mensen blij te maken, gerust te stellen. Maar wij zijn er gewoon.
We zijn er gewoon. Ik vind dat eigenlijk een van de belangrijkste.
We zijn er gewoon.
En wij proberen gewoon af te stemmen wat er is. En van daaruit...
En deze past ook zo mooi bij het verhaal van vorige aflevering van Greet over relationeel werken.
Ja.
Waar dat zij zegt van, je maakt echt best contact eerst van mens tot mens en er gewoon zijn.
Ja.
En ja, dit is echt hoe dat je dat dan kunt doen voor mensen waar dat wel veel medewerkers dat moeilijker bij vinden. Hè?
Ja, dat vinden we wel het leukst. Hè? Like dat hij ook zei, hè, van degene die het meest verzonken zijn of de meest kwetsbare persoon, dat we die gaan opzoeken.
Ja.
Ik vraag ook altijd bij een bezoek van... Ja, denk dan een keer na welke dat jullie het minst activiteit kunnen mee doen. Die gaan we eerst bezoeken. En dan gaan we wel zien of dat er nog tijd is voor de anderen. Want daar is er al heel veel voor. En dat zijn wel de mooie contacten dat wij hebben. Hè.
Geert, in de voorbereiding had jij een verhaal verteld van een legercommandant.
Ja, dat was in een woonzorgcentrum. Ja. Dat is al een paar jaar geleden. En wij komen in de kamer binnen... En er is een man en die ligt zo met zijn hoofd in zijn armen op zijn tafel. En wij proberen verbinding te maken met die man. En dat lukte zo niet. En wat dat wij als clowns dikwijls doen, als het niet lukt met stem, dan gaan we soms met 2 gaan springen. Dus op die manier moeten we geen geluid maken, moeten we de persoon niet aanraken. Maar die voelt die trilling langs de grond. En die man voelt dat. Die zet zijn hoofd recht en die kijkt zo naar ons. En wij staan daar allebei te staan. We weten niet goed wat we moeten doen. En ik zie plots een impuls. En ik zie in de kleerkast die openstaat een pet liggen. Ik heb zelf nog in het leger gezeten. En ik zie daar zo'n embleem op staan van commandant. Ik weet het nog heel goed. Ik had vroeger in het leger een leeuwtje. En dan zeiden ze allemaal pisser tegen mij. Dat waren de beginners. Ja. En de commandant, dat was zo met een blauwe achtergrond. Ik herkende dat direct van onze commandant. Ik pak die pet, ik zet die op... En ik doe het zo tegen mijn collega van, doe je benen lichtjes open, in rust. Wij alle 2 onze handen op onze rug, naast elkaar, borst vooruit, alsof dat we in rust stonden. Die man die blijft gewoon zitten op zijn, in zijn stoel. Die kijkt naar ons en die roept in één keer... Geef acht! Gelukkig hadden wij de deur dicht gedaan. Personeel had al gezegd, die man die doet niks meer. En we dachten, wat gebeurt er nu? Wij alle twee, ik geef mijn collega, die eigenlijk nog 10 jaar ouder was dan ik en die ook al in het leger gezeten heeft, zo'n duw tegen zijn arm, want die had het ook niet door. En wij alle twee een geef acht. Hey, salueer! Op, alle twee ons hand naar boven. Ter plaats, rust. Die man die heeft daar bevelen ons gegeven. In één keer zegt die man, op de grond, oefeningen, commando. Wij beginnen daar te kruipen met onze armen door die kamer. Ik in de badkamer, met een collega onder dat bed, stof op ons hoofd. Ik tegen die in de wc gestampt. Op een bepaald moment hoorden wij niks meer. Wij waren zo 2-3 minuten aan het rondkruipen. Dat zweet al liep van ons handen. Echt, we hadden heel die kamer alle hoeken gezien. En plots horen wij niks meer. En wij gaan kijken. En die man zat gewoon weer met zijn hoofd in zijn armen.
Gewoon,
we hebben dat nadien verteld op de verpleegpost aan personeel. Die zeiden, je maakt ons blaasjes wijs. We geloven daar niks van. Maar ja, dat is echt gebeurd.
Ja.
Dat is toch super, hè?
En dat is wat wij eigenlijk heel de tijd meemaken. Als we dat achteraf soms vertellen, dan zeggen ze, maar allee, dat kan toch niet? En dan zeggen ze, ja, dat is wel gebeurd of zo.
Ja.
En ja, dat ontstaat gewoon. Hè? Ja. Ik herinner mij ook nog, als we zo een keer een kamer toch opendeden, en die begon dan zo te vloeken tegen ons. Ah, geus, meerlap en van. Ja, van alle talen. En wij begonnen terug te vloeken. Wow, terug. En die begon gewoon keihard te lachen. Gewoon. Ja, dat zijn zo echt pareltjes om na te vertalen. Hè?
En het leuke is ook, we komen dat veel tegen. Dat mensen
lekker
graag goed vloeken. Hè? Als wij Vlamingen kwaad zijn, soms zonder dat we het willen, trekken we een vloek af.
Ja.
En mensen kunnen dan zo een keer alles lossen van.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
We vloeken en dat is dan heel raar. Als we dan buiten gaan, zeggen we dikwijls, ja, salut hè Marie.
Ja.
En dan zegt hij ook, ja mannen, volgende keer.
Ja, dat is echt zo.
En dan denken we, die kan nog spreken.
Hey, ja. Ik moet nog denken, want ik doe ook zo beleefgesprekken en zo met teams. En over laatste heb ik nog één gedaan. En daar begonnen ze ook over roepen, hè, omdat roepgedrag altijd heel storend kan zijn. En dan zei ik, ja, roep er soms een keer terug. Maar dat kun je toch niet maken? Niet terug. Waarom niet? Wij roepen als clown wel gewoon een keer terug. Dat moet toch kunnen? Maar ja, dat is toch onbeleefd en dat kunnen we toch niet doen als verzorger? Maar dan denk ik, je kunt dat altijd proberen gewoon.
Ja.
En dat kan de leukste situaties krijgen.
Ja,
want als iemand iets roept, de woorden dat de persoon gebruikt, of de klanken, dat zijn immer onze woorden. Dus als iemand roept, paard, station. En u gaat vragen van, er is hier geen paard of geen station. Dat is niet wat die persoon wil zeggen. Ons papa die zei ook soms heel veel woorden dat ik dacht, wat wil hij nu zeggen? Hè, maar eigenlijk is het niet wat dat wij horen, wat dat ze willen zeggen. Het zit in de intonatie van die woorden.
Ja. Ja. Of verstopt u een keer achter hun rug dan? Ik durf dat doen als ze aan het roepen zijn. Hup, dan verstop ik het een keer achter hun rug. En dan kijken ze, ja, waar is die nu? Maar daar reageren die daarop, ja.
Ja, wij klants, wij durven ook wel eens over grenzen gaan. Ik herinner me zo eens een mevrouw die in haar zetel zat. Een oud dametje. Ik weet nog, de ergo die stond aan de deur te kijken. Maar wat gaat er nu gebeuren? En we zaten met 2 clowns. Zaten wij op dat bed. En in één keer pak ik een kussen vast. En ik begin op mijn collega clown te slaan. En die pakt ook een kussen. Er waren 2 kussens. En we beginnen daar een kussengevecht. En we zien dat die mevrouw niet meer zo wat verzonken is. En naar ons begint te kijken. En zo, ze begint te kijken. Die glimlachen niks. Maar zo van, wat gebeurt er hier op mijn kamer? En plots gooi ik heel voorzichtig dat kussen in de schoot van die mevrouw. Die kijkt zo naar dat kussen. Die kijkt naar ons. Wij kijken naar elkaar. En wat doet die? Die pakt dat kussen en die gooit dat weer naar ons.
Ja.
En zo zijn we in een driehoek beginnen gooien. Ja. Die ergo die stond daarbij van, deze hebben we nog nooit meegemaakt.
Ja. Ja.
Maar het is soms ook, je kwetsbaar opstellen is geen kwestie van zwakte, maar een kwestie van durven. En soms zeggen wij, Bart, jij ook in uw teambuilding, zeker in mijn vormingen, van, durft soms een keer.
Ja.
Trek het u niet aan wat dat uw collega's van u denken. Blijf altijd met respect dat doen. En let goed op met humor. Humor is een dunne lijn. En Linus van Laren zegt ook, een beetje te veel naar links en je kunt pesten, een beetje te veel naar rechts. Je kunt iemand kwetsen. Dus geloof ons echt, wij als clowns, als daar familie aanwezig is, of als er iets gebeurt, wij gaan altijd kijken van, naar de context, wat dat er is.
Klopt.
We gaan niet zomaar iets van onnozel doen. Wij gaan altijd zien, is die humor wel gepast?
En ik denk dat ook superbelangrijk is dan dat je dat doet met een zeer juiste intentie. En ze voelen dat gewoon. Mm-hmm. Ze voelen dat gewoon, dat die klopt. Hè? Dat, je dat, kunt, ja. dat je dat kunt permitteren op dat moment. Omdat die intentie zo goed is.
Ja. Nu, we zijn stilletjes aan het eind aan het komen van de aflevering. En ik vroeg mij af of dat jullie ook tips hebben voor de luisteraars. Hey, wat dat die zelf straks daarmee kunnen doen als ze in het woonzorgcentrum zijn.
Ja, ik denk die authentiek zijn. Hè? Wij als clown, als beleefclown. En daar ben ik van overtuigd dat iedereen die werkt in de zorg dat ook kan doen. En daarvoor heb je geen rode neus nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat dan de bewoners voelen als je echt uit je authentieke zelf een beweging maakt of een contact maakt of er zijt. En soms kan er op teams wel iets afgesproken worden en we gaan die bewoner zo behandelen. Maar dan denk ik dat het superbelangrijk is dat ieder voor zich dat op zijn eigen authentieke manier blijft doen. Dat zo belangrijk is.
Ja. Ja, ik zeg altijd dat uw binnenkant en uw buitenkant hetzelfde is. Er is zo'n geleerd woord, congruentie. Maar als je uw binnenkant en uw buitenkant hetzelfde is, ik geloof daar echt in dat mensen met dementie een extra zintuig hebben die wij niet hebben. En ik geloof echt dat mensen met dementie dingen kunnen die wij niet kunnen. Dat die dat aanvoelen.
Ik denk als een denkfilter wegvalt, dan kom je veel dichter bij je gevoel.
Ja.
Hè?
Ja, en ik zeg ook dikwijls aan mensen die werken in een woonzorgcentrum, als je verdrietig bent en je komt die kamer binnen en je toont dat alles oké is, dat zou ik niet doen. Ja. Vertel het gewoon. Zeg gewoon van, ik ben wat verdrietig vandaag, Roger. Of als je iemand aan het wassen bent en die begint je te spuwen en te duwen. Waarom zou je niet zeggen van, Roger, je hebt me net geduwd. Ik heb daar zo moeilijk mee. Ik zou het zo graag zo rustig mee doen. Ik ben wat nerveus en ik moet nog 3 kamers doen. Ik denk dat je soms zou schrikken wat dat mensen zouden antwoorden. Want ze beseffen eigenlijk niet meer wat dat ze doen. Hun antwoord zal heel dikwijls zijn, is er iemand die je duwt? Heb je nog veel werk? Doe maar op je gemak, zinne. De mensen beseffen niet meer wat dat hun eigen gedrag is.
Nee, ja. Dat is zo.
En als je dan op dat moment echt toont wat dat gevoelt, en dat is wat dat wij...
Ja, over laatst heb ik het nog gezegd. Als je voor het echt geen tijd hebt, loopt er naartoe en roept van, ik heb echt geen tijd, en gaat weer weg. En dat is een mooi contact. En dat vertrekt uit authenticiteit. Want dat is ook op die moment. Want je moet misschien nog, ik weet niet hoeveel mensen verzorgen.
Ja, een hele mooie tip. Hadden jullie nog een tweede tip?
Ja, een tweede tip... En dat hebben we denk ik echt al veel gezegd. En daar gaan we vanuit, van vertrekken wat er nu is. Wat er gewoon op dit moment aanwezig is. Maar dat gaat dan over alles. Hè. Dat gaat over sfeer. Dat gaat over zelfs, hoe is de sfeer eigenlijk op dat moment zelfs in de volledige gang of in de volledige afdeling. Hangen er wat foto's? Begint daar iets mee? Maar voelt de bewoner hem triestig? Of voelt hij haar juist blij? Allee, er zijn zoveel zaken dat wij aanvoelen op dat moment en van daaruit vertrekken.
Ja, en ook al kennen wij die bewoner al, hebben we die al een paar keer ontmoet, wij als beleefclown, wij vertrekken echt vanuit clownerie. En clownerie wil zeggen, wij vertrekken vanuit leegte. Wij willen eigenlijk over die bewoner niks weten. Wat wel belangrijk is als we voordien met een ergo of een referentiepersoon een gesprek hebben, willen we wel weten als die man zegt van, ik wil rechtstaan en dansen, maar als ze zegt, doe dat niet, want hij kan vallen, dan gaan we dat niet doen. Mm-hmm. Of die persoon is doof, of hoort niet goed, dan vragen wij, hoort hij nog goed in zijn linkeroor of rechteroor? Zodanig dat we niet moeten roepen, maar ook met die persoon gewoon kunnen spreken.
Ja, ja, ja.
Dus allee, wij vinden dat heel belangrijk om in dat nu te zitten. Wij willen niks weten van het verleden. Of van als wij binnenkomen, Bart, wij bereiden ook niks voor. Alles is geïmproviseerd. Wij willen niks over de mensen weten. Wij vertrekken vanuit... Een leeg blad eigenlijk.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is het leuk hè, wat dat wij doen. Ja, we hadden nog een derde tip. Hè. Dat was die van... dat ik nog zei van... Mighty is daarover begonnen. Ik vond dat echt een mooie tip eigenlijk. De lat laag leggen. Allee, eerst dacht ik zo de lat laag. Hè. Wat is dat precies voor ons dan als beleefclown? Maar dat is superbelangrijk, gewoon de lat laag leggen. En ik denk ook als verzorger. Hè.
Ja. Ik merk dikwijls iemand die in de zorg werkt, of familie, als die de kamer verlaten... of de leefruimte verlaten, dan willen die hun familielid of hun bewoner graag met een goed gevoel achterlaten, gelukkig achterlaten. En dan zeg ik dikwijls in de vorming die ik geef, leg de lat wat lager. We gaan dat niet kunnen blijven volhouden om al onze bewoners gelukkig achter te laten. Want we krijgen meer en meer mensen met een hogere zorgzwaarte. We zien meer en meer mensen binnenkomen die verbaal niet meer sterk zijn en die afhankelijk zijn van ons. En ik denk, als iemand verdriet heeft en daar zit, en wat doen wij dan heel veel? En wat zie ik heel veel medewerkers doen? Ik zie die afleiden.
Mm-hmm.
En als je weet dat mensen met dementie hun korte termijn geheugen vrij kort is, dan zie je soms al na een minuut, twee minuten die mensen terug lachen. Dat ga ik als beleefklaar nooit doen. Wat ik ga doen, ik ga vooral de emoties herkennen van die persoon. En ik ga daarbij zitten. En ik ga spiegelen. Als die zijn hoofd schuin is, ga ik mijn hoofd ook schuin houden. En als ik zie dat hij verdriet heeft, dan ga ik zeggen, je hebt het moeilijk, hè. Het verdriet.
Ja.
En dan zegt die persoon, ja, ik mis mijn kinderen. Ik zie het, jij mist je kinderen. Ik heb ook twee kinderen, ik zie die ook graag. Ik zou die ook niet graag missen. En dan laat ik dat verdriet gewoon zijn. En dan kom ik die kamer uit en dan denk ik, oké, ik heb die persoon niet gelukkig achtergelaten of niet blij gemaakt. Maar dat is mijn doel niet. Ik was er voor die persoon op dat moment om zijn verdriet helpen te dragen. En ik denk dat dat een groot verschil maakt of dat we nu beleefclown zijn, familielid of medewerker in de zorg. Er gewoon op dat moment zijn voor die persoon en samen dat verdriet delen.
Ik denk dat, dat ook, ja, want sommigen voelen hen dan zo wat gefaald in de zorg. En dat mogen we echt niet... We moeten dat niet denken. Als je er echt bent geweest voor die persoon, dan zijn ze daar echt geweest. Je mag daar gerust op vertrouwen dat dat klopt.
Oké. Gaan jullie met deze tips aan de slag? Laat het ons zeker weten. Stuur ons dan voor 2 maart een foto of een verhaal waaruit blijkt dat Studio Bomma jullie heeft geïnspireerd. En dan maak je kans op een verwinactie voor heel het woonzorgcentrum. En jongens, voor deze aflevering hebben we echt een hele toffe prijs, hè?
Oké. Ja.
De winnaar van deze aflevering krijgt Theo en Gusta op bezoek. Zijn geen beleefclowns, nee. Maar zijn 2 alpaca's van zorgboerderij Roelandshof.
Oh, wauw.
Zalig. Ja, ja. Je hebt die al geknuffeld, zeker?
Ja, ik heb die al heel hard geknuffeld. Ja. Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie en die stel ik ook aan al mijn gasten. Hoe zouden jullie zelf graag oud worden?
Het liefst van al zou ik natuurlijk thuis, ik moet dat toegeven, zou ik thuis in onze tuin, we hebben een heel mooie tuin, we hebben daar een treurwilg die ik zelf nog gezet heb. Maar we hebben die nog vervoerd in de auto. Die is nu gigantisch groot. En als ik daar oud kan worden, lijkt me dat natuurlijk superleuk. En als dat niet lukt en we moeten een overgang maken naar een woonzorgcentrum, dan in een woonzorgcentrum waar ik me echt thuis voel. Waar ik welkom ben. Waar ik leuke mensen heb. Waar ik even mijn verhaal in kwijt kan.
Ja.
Dat vind ik wel superboeiend. Ja.
Geert?
Ja, als ik oud word... Ik hoop dat ik nog lang gezond blijf. En misschien kom ik ook wel eens in een woonzorgcentrum terecht. En ik zie dat echt zitten om ook naar een woonzorgcentrum te gaan. Ik zie wekelijks mensen die werken in een woonzorgcentrum, die dat met warmte doen. Ik zie dat echt wel zitten om daar naartoe te gaan. Maar ik zou het voor mezelf wel belangrijk vinden om mezelf daar mogen te zijn. Dat er ook eens muziek op staat van vandaag en niet van gisteren. En dat ik ook mag meehelpen nog. Dat ik nog mensen mag ontmoeten. En leuke dingen doen als dat nog kan. Ja, ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is.
Oké. Jullie zijn echt super hard bedankt om vandaag naar de studio te komen. De luisteraars die kunnen alle info vinden over jullie, over Bart en Geert, in onze nieuwsbrief. Die kan je vinden op onze website www.studiobomma.be. Maar je kunt ook abonneren op de nieuwsbrief en dan krijg je die elke keer in de mailbox als er een nieuwe aflevering uitkomt. Ik wil ook al onze luisteraars bedanken om te luisteren naar Studio Bomma en zeker ook Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. Op 2 maart zijn we er terug met Tim Carpentier en Eva van der Linden voor een heel bijzondere aflevering, één die we speciaal maken voor familie. Als je onze podcast volgt op Spotify, mis je geen enkele aflevering. En als je ons 5 sterren geeft, dan krijgen nog meer mensen de podcast te zien. Tot dan!